Weer een topweek voor Nederlands tennis met grote finale voor Tellen Griekspoor. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
En dat is alweer aflevering 130, David.
Ja, moeten we dat vaker noemen? Wat het is precies, wat we hebben?
Wat we hebben, onder de nieuwe luisteraars of zo. Dat we, ja. Dat je de 129 andere afleveringen kan luisteren.
Of dat we gewoon elke keer bij het intro noemen welke aflevering het is.
Ja, daar worden we wel moe van, denk ik.
Voelen we ons oud.
Ja, ook dat, ja. Maar hoe is het?
Ja, goed. Goed.
Ik zie jou via het beeldscherm, dus er kan wat vertragingen zitten. Want er zit een oceaantje tussen.
Nee, ik ben in Toronto aangekomen en het is hier nat, regenachtig. Vandaag de eerste speeldag in het hoofdtoernooi, maandag 7 augustus in de ochtend hier. En het regent, dus het is allemaal uitgesteld. Maar ja, dat gaat toch hopelijk wel zo meteen allemaal goed. Ja, nieuwe plek. Vorig jaar Montreal gedaan, dit jaar Toronto, want dat is die wisseling. Mannen en vrouwen, elk jaar anders. En het is hier klein. Het is een campus van een universiteit waar dan een gigantisch tennisstadion bij zit. Nou, gigantisch voor een campus, want ik vind het over het algemeen vrij klein allemaal, zowel de grounds als het stadion zelf. Maar ja, de hele wereldtop, behalve Novak Djokovic, die is hier. Het eerste Masters toernooi in de Noord-Amerikaanse hardcourt swing.
Ja, want die Amerikaanse zomer, zoals gezegd, die is goed van start gegaan. We gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over Tellen Griekspoor.
Ja.
Want daar ook regen, warmte, van alles. Ja, wat dat betreft had je niet hoeven te vertrekken, want ja, dat is hier ook 4 seizoenen in één dag.
Dat klimaat hier, ik heb ook geen andere plek op de wereld waar ik zo vaak met vluchten en zo in de weer zit, met annuleringen. En nou ja, sterker nog, ik had dus een overstap in New York. Ik kreeg al een bericht van een airline van, zou je alsjeblieft dit vrijwillig willen afstaan, deze vlucht? Want er kan weer van alles misgaan, of het zit vol, of weet je, je kan overstappen voor de zekerheid om niet in de weer te komen met weer. Ik zei, nou ja, nee, ik wil gewoon blijven op die vlucht. Nou, ja. Gelukkig vertrekken we. Ik kom gewoon normaal aan in New York. En in New York wacht ik dan een tijdje. En ook die vlucht naar Toronto kan gewoon vertrekken. Maar halverwege de vlucht, in de lucht, komt de mededeling van de piloot. En die zegt, dames en heren, we moeten omdraaien. Want we mogen niet landen in Toronto.
Oh.
Door slecht weer. Dus we gaan omdraaien. Dus nou ja, U-turn. Zo, in de lucht. Dus ik, shit. Ik kom te laat. Mediadagen en dergelijke. Dat gaat allemaal gebeuren hier. En 20 minuten later, volgende mededeling. Dames en heren, ik heb goed nieuws, we mogen toch. Er is nog een U-turn. Dus het hele vliegtuig, grote blijdschap, grote vreugde.
Wat een vlucht om u tegen te zeggen.
Ik ben er. Tel hem nog niet op dit moment trouwens. Want dat duurt natuurlijk allemaal heel lang in Washington D.C. Je zei het al, het weer daar gooit ook roet in het eten. Ik ben er vorig jaar geweest en het is nog steeds de meest vreselijke weersomstandigheden die ik heb ooit meegemaakt op de Tour. De combinatie van hitte en vocht daar is echt killing.
Ja, daar staat het wel onbekend. En ik zag nog oude beelden op social media voorbij komen van een finale tussen Andrew Agassi en Stefan Edberg.
Ja.
Geweldig om te zien, hè? Twee uitersten van speelstijlen. Geweldig, maar dat Agassi een paar keer zijn maaginhoud ging legen op de plant. Die gewoon trouwens wel bijzonder is. Zo'n plant, die staat gewoon op het kort. Maar in dit geval wel handig.
Ja.
En dat hij nog de grap maakt, als ik volgend jaar terugkom, zal die plant wel wat gegroeid zijn. Want ik heb behoorlijk water gegeven. Nee, maar het is daar zo benauwd, hè? Die luchtvochtigheidsgraad is zo hoog.
Ongelooflijk,
We zagen zelfs iemand flauw vallen op de baan ook, hè? Die Chinees Wu. Yiping Wu. En dat was pas 4-1 eerste set. En die trok het dan niet meer. Dat zag het na de beelden, hè? Dat was naar hem te zien.
Hij zakte door zijn hoeven. Door de stoelen waar hij op wilde zitten. Maar daar donderde hij zo overheen.
En dan door die regen werd het programma uitgesteld. Of half programma, et cetera, per dag. Dus ja, sommigen moesten gewoon twee wedstrijden op een dag spelen ook nog.
Het is nu op zich hier in Toronto, de temperaturen zijn oké. Okay. Hier is in het verleden ook wel heel erg geweest. Maar nu is het dus regenachtig en ik denk zo tussen de 20 en 25. Dus dat is goed te doen. Ja, voordat we dan gaan inzoomen op Tellen. Hoe was jouw week?
Nou, eigenlijk heb ik een hele goede week. Ik weet niet hoe het overkomt, maar ik ben in vorm. Ik sta te tennissen. Ja, ik sta te tennissen. En ik heb weer mijn oude racketjes te pakken. Weer de oude Head Prestige. Dus mocht Head luisteren en nog wat nieuwe Prestige hebben. Ik sta er weer open voor. Want ik had daarvoor damesracket gepakt. Omdat mijn arm dus wat afviel. Een toernooitje gespeeld. Ik raakte echt geen pepernoot. Maar ik sta alles weer te raken. En ja, het heeft alleen geen zin. Ja, ik ga vrijdag op vakantie.
Oh shit.
Maar dus ik sta echt heerlijk te tennissen. Dus dat is helemaal geweldig. En ja... Ik heb pickleball gespeeld. Jij bent in een Noord-Amerikaanse. En daar is het natuurlijk helemaal hip. Ik denk, ik moet een beetje meedoen. Ik heb gepickleballed. En ik was uitgenodigd. En ik zei, dat is leuk. En dan kan je erover vertellen in de podcast.
Nee, doe maar niet.
Nee, ik weet niet of ze daar zo vrolijk van worden. Als ik daar echt mijn eerlijke mening ga geven. Want ja, dat slaat echt helemaal nergens op de sport.
Dat is geen sport. Nee, we moeten hier heel precies zijn met de terminologie. De helft van wat ze hier in dit rare werelddeel sport noemen, is in feite geen sport. Ik heb al een hele discussie ook met Abe Kuil gevoerd over honkbal. Dat is ook geen sport. Ja. Dat is een spel.
Nou ja, in die discussie ga ik me niet mengen.
Een bordspel in de open lucht.
Ja, precies. Maar, ik weet niet wat pickleball... Ja, we hebben wel vreselijk gelachen. Maar dat is dus meer onder sport lachen dan dat het... Ja, ik weet het niet. Het ging echt... Ja, die bal die heeft gaten. Die bal... Ja. Plastic en je hebt een soort snijplank met een handvat. Daar moet je dan mee slaan. Ja, nee. Ik snap niet dat de Amerikanen daar zo leuk aan vinden.
Nee, en ik ben blij dat er nog dan een paar dingen zijn op de wereld... wat niet blindelings wordt overgenomen, wat er hier wordt uitgevonden. Hè? Want bijna eigenlijk alles wordt copy-paste wat ze hier uitvinden. Oh, dat vinden we allemaal geweldig. Maar er is dus een grens. Hè? Honkbal, riffel, dat soort dingen. Daar zijn zelfs de Europeanen van, weet je, dit gaat echt te ver.
Dit gaat te ver. Niet serieus nemen, hè? Ja, ik sluit het niet uit, want we kregen een kliniekje en die meneer was echt van Pickleball Nederland, was bijzonder enthousiast over het spelletje. Dus ja, ook leuk voor hem, maar ik voelde hem niet hoor. Nee.
Dat gaat oordoppen? Oordoppen of niet?
Ja, dat klinkt er nergens bang, inderdaad. Nee, het klinkt nergens, het gaat er nergens over.
Padel klinkt als een symfonie in vergelijking.
Wat dat betreft wel, in vergelijking wel. Maar dat is zo'n vakje aan de voorkant waar je niet mag komen, in de kitchen. Ja, het is dit voor emancipatie. Oh, maar goed, ja, we hebben wel vreselijk gelachen, maar daar houden we het maar bij dan, eenmalig. Maar goed, dat was mijn week. Dan de week van tellen.
Tjonge, wat een week.
Oh, ja, in de intro zeiden we het al, hè? Na Aranska Rus natuurlijk vorige week, of die week ervoor in Hamburg, de winst. Nu hadden we een topweek op Nederlands tennis. Tennen Griekspoor, een ATP 500 finale in Washington.
Zullen we het rijtje dan maar meteen doen? Zeg maar de primeurs. Eerste 500 finale, eerste top 10 zegen en een nieuwe career high ranking van 26. Nieuwe mijlpalen voor hem, alle drie.
Ja, en hij stond ook gewoon echt geweldig te tennissen. Tot aan de finale misschien.
Nou ja, hij speelde in de finale tegen Dan Evans, die het hele toernooi eigenlijk al op de eerste ronde na echt iedereen eigenlijk wegblies. Speelde waanzinnig tegen iedereen, ook tegen Tellen. Ik meen 8 onnodige fouten in die finale. En weet je, er waren van die momenten in de wedstrijd waarop ik dacht... Bijvoorbeeld, ik weet niet, als mensen het gezien hebben, na de regenonderbreking kwamen ze terug aan het begin van de tweede set. Was het 3-3. En dan begint Tellen in de service game van Evans met een heel goed punt, 0-15. Dan denk je, yes. En je merkt aan Tellen van, nu ga ik voor de break. Nou, hij begint dus goed in die game. En dan ineens, op het volgende punt, weer een goede rally. En dan komt die Evans met zijn enkelhandige backhand langs de lijn voor een winnen. Die eigenlijk de hele wedstrijd toch niet heeft geslagen. Of dat doet hij echt heel, heel zelden. Zo doorgeslagen, enkelhandige backhand in plaats van slice. Nou, oké, dan denk je, dat kan een keer gebeuren. 15 gelijk, volgende punt. Ja, dan staat hij een voorhand winnen langs de lijn. Goed, hij heeft het volgehouden van begin tot eind. En Tellen noemde hem een akelige tegenstander. En dat is denk ik de juiste typering.
Nou ja, het stond natuurlijk al in onderlinge verhouding al 2-0 voor Evans. Twee keer gewonnen vorig jaar. In Antwerpen, meen ik, en op de Davis Cup. Die matchup ligt hem dan toch niet helemaal, hè? Denk ik. En het bijzondere was, vond ik, dat Evans... Hij verloor de openingsset van het toernooi, maar daarna won hij 10 sets op rij.
Ja.
Maar voorafgaand aan Washington had hij volgens mij 6 keer eerste ronde verloren. Precies. Op de ATP-tour. Nog wel in challenger niveau wat gewonnen, maar op de ATP-tour had hij nog echt geen goede vorm.
Nee. Hij gaf zelfs toe dat hij een soort wanhoop voelde ook van waar moet ik heen met mijn carrière, met mijn spel. Niks lukt meer. En dan zo een comeback maken, een ATP 500 winnen. Hij won ook van Francis Tiafoe onderweg. Hij won van Dimitrov dan in de halve finale. En dan van Tellen, ja, hij was eigenlijk niet te stoppen. Gewoon zo zuiver, zo foutloos.
En ook voor hem, hè, zijn grootste titel uit zijn carrière.
Ja, hij gaat naar nummer 21, ook voor hem een career high. Het is een beetje een vreemde vogel natuurlijk. In het verleden heeft hij die lange dopingschorsing gehad voor cocaïne gebruik. Ik geloof een heel jaar eruit toen. Daar is wel een speler die een uitgesproken mening ook heeft. Dus er zijn grote delen van de fans die hem eigenlijk niet uit kunnen staan. Ook om zijn manieren en om de uitspraken die hij soms doet. Maar ja, feit blijft gewoon als tennisser is het een hele bijzondere speler met een hele bijzondere ouderwetse speelstijl.
Ja, een soort van Britse bad boy. En ik vond het wel leuk, want jij hebt geïnterviewd Rublev volgens mij. En die vertelde wel leuke woorden over Evans.
Ik heb inderdaad de spelers hier in Toronto, want ik heb de meeste gesproken voordat de finale was. Van nog even een soort voorbeschouwing op die wedstrijd, Griekspoor tegen Evans. Rublev ook inderdaad, die gaf aan hoe slim die is als speler. En dat hij altijd de zwaktes weet te vinden van een speler. En dat hij dat dan weet uit te buiten.
Nou, inderdaad, vooral heel slim. En dat hij dat uitvogelt en je ook echt wat pijn doet. Blijf drukken, pijn doen op je zwakke plekken. En dat zag je, vond ik ook wel heel goed in die finale tegen Tellen. Want Tellen's service, dat hield hem volgens mij wel op de been. Maar zodra het in de rally ging gebeuren. Ja, en met die slijsjes en met de dingetjes en geen fouten. En een beetje lokkertjes en zo. Ja laat Evans je gewoon heel ongemakkelijk voelen.
Die service van Tellen. Dat noemt eigenlijk ook elke speler die ik spreek. Als ik ze vraag naar wat vind je van die opkomst van Tellen dit jaar. Iedereen begint meteen. Die service is fantastisch en die voorhand. Hij slaat zo lekker door, Tellen. Zonder rem erop, zo'n losse arm. En kan zo makkelijk ook winnen slaan soms. En in een van zijn persconferenties in Washington D.C. gaf hij ook aan van... Ja, ik heb wat andere spelers gesproken. En iedereen die heeft het er maar over dat ze geen winners kunnen slaan. Omdat het allemaal zo traag is. Ik heb er totaal geen last van, zegt hij. Ik vind het heerlijk. Ik weet niet waar ze het over hebben. Dus ik ben ook wel benieuwd zometeen hier in Toronto, want dit is wel een snellere baan nog dan daar. Hoe dat gaat, of dat hem nog meer zal gaan helpen straks. Ja, ik ben benieuwd. Laten we het hopen dat hij door kan trekken. Fysiek is hij helemaal fit, geeft hij aan. Hè? Dat alles is perfect. Dus
afgelopen... Maar we hadden wel een schrikmomentje.
Ja, tegen Monfils.
Ja.
Ja, toen greep hij even naar zijn buikregio, naar zijn heup. Er kwamen ook allemaal behandelaars en fysio's en zo op de baan. En die wedstrijd werd ook nog uitgesteld toen door regen. Dus wij dachten, oh shit, dit gaat mis. Er is weer iets. Mm-hmm. Maar dat bleek achteraf slechts een buikspierkramp geweest te zijn. Wat erin schoot en dat was ook wel weer weg. Dus niet zijn hand gelukkig.
Nee, gelukkig maar inderdaad.
Kan ook met die hitte te maken hebben.
Ja, natuurlijk vochtverlies en zo.
Ja.
Wat ik ook zo mooi vind eigenlijk aan Tellen. En dat ik vind dat je ziet dat hij gegroeid is. Zeg maar bij het bereiken van die finale of die rondes ervoor bereiken van een halve finale. Niet overdreven blij zijn, zeg maar. Weet je, het is er nog niet. Weet je, het is pas eigenlijk als ik met die titel naar huis ga, dan is het pas echt af en mag ik los. Dus echt een man on a mission, zeg maar. Weet je, dat vind ik ook wel dat hij daar gegroeid in is, professioneel gezien.
Ja, emotiemanagement. Dat is wat hij heel goed doet. En toen we hem in de podcast hadden in Dubai, toen ik me sprak. Dan hadden we het er ook over van, weet je, je moet eigenlijk, dat was nog vroeg in het seizoen, je moet een soort status of een soort mindset gaan bereiken dat het niet bijzonder is dat je wedstrijden wint. Dat hoort er gewoon bij. Niet één wedstrijdje winnen en dat meteen een big deal wordt, maar dat is gewoon routine. Dat moet je gewoon gaan vinden. Dat heeft hij nu, voor mijn gevoel.
Ja, dat is echt Christoph Vliegen, zeg maar, denk ik, de hand van hem, die dat erin heeft zitten duwen.
Nee, dat is de hand van de tennistafel die hem daarmee confronteerde.
Oh ja, sorry. Ik geef heel snel de credits aan anderen. Ja, dat is makkelijk voor mij, hè?
Volgens mij hebben wij veel meer invloed dan we denken. Nee, wat ik nog wilde zeggen. Hij heeft dan nu ook die eerste top 10 zegen binnen op Frits. En als we weer teruggaan naar het begin van het jaar, weet je nog, speelde hij waanzinnige toernooien. En elke keer vloot hij eigenlijk alleen maar van een topper. Tsitsipas, Australian Open, Alcaraz, Indian Wells, Sinner in Rotterdam. Ja, hij hikte er steeds tegenaan en hij was op zoek naar het winnen van een top 10 speler. En dan heeft hij dan in Washington D.C. in de vorm van Taylor Fritz, die ook waanzinnig stond te spelen, laten we dat niet vergeten. Mm-hmm. Die won Atlanta, de week ervoor. Mm-hmm. Was niet te breken. En op een gegeven moment richting het einde van die wedstrijd in die halve finale in de derde set, had hij volgens mij 3 breaks.
Dan. Ja.
Zag precies wat er gebeurde, die kon het lezen. Prachtige prestatie. Eerste top 10 overwinning.
Ja, al moet je wel zeggen dat als je dan van tevoren gaat kijken en je denkt van nou, dat spel van Evans en het spel van Frits, dat is toch wel totaal verschillend. En ik denk dat die slice van Evans, dat ziet er niet uit op tv of zo, dat het lastig is of zo. Maar ik denk dat het vertellen wel lastig is, omdat hij door dat ritme, zeg maar, wat Frits hem dan misschien wel wat meer geeft, niet heeft of niet krijgt van Evans.
Ja, weet je, speel er maar doorheen. Het is echt zo'n doe er maar wat mee, bal.
Ja,
van Evans.
Ja, ja, precies, ja. Ja.
En als je dan een talent bent die zo'n goed gevoel heeft en de hele week al die ballen staat weg te klappen, dan heb je misschien het gevoel, oh, dat ga ik wel blijven doen. Maar het is toch een hele andere bal, veel lager raakpunt. Maar ik vond dat dit helemaal niet verkeerd deed, hoor. Het was gewoon dat Evans, naast dat hij dat vervelende spel heeft, gewoon bijna geen fout maakte.
Nee, zeker. En zeker in je eerste grote finale. Ook voor hem, weet je. Dus er zat vast wel wat druk op en wat zenuwen erbij.
Ja.
De eerste paar games had ik niet de indruk dat ik dacht van, nou, dat gaat Evans winnen of zo. Ik had wel bedacht van, nou, tellen Kloes wat makkelijker door zijn eigen service games heen. Ik denk dat dat het verschil gaat maken. Maar ja, uiteindelijk niet.
Nou ja, het ging gelijk op inderdaad. Totdat het 7-5 aan het einde plaatste Evans de break. Snel daarna de regelonderbreking. En toen begon het dan ook op zich wel goed. Maar uiteindelijk toch Evans die de break plaatste.
Ja, wat vond je van die regelonderbrekingen? Want dat vond ik heel apart, weet je. Er speelden ze een punt. Dan moesten ze weer gaan zitten op het bankje. En dan ging, nou, Layani even zo'n momentje nemen. De umpire om alle lijnen een soort van te checken. En dan gingen ze weer 2 punten spelen. En dan gingen ze weer zitten. Dat is toch raar?
Ja, weet je, het weer is onvoorspelbaar en je hebt ook nog te maken met onweer. Niet zozeer regen, maar met bliksem en dat soort zaken. Ook als je die LiveScore-app een beetje in de gaten hield, stond er op een gegeven moment suspended, dubbele punt, en niet rain, maar other. Dus het regende misschien niet eens per se, maar er was iets van, weet ik wel, donder en bliksem, wat het niet veilig maakt om te spelen. Dus het is een beetje chaotisch daar qua weersomstandigheden altijd.
Nee, dat is waar. Uiteindelijk gingen ze naar binnen omdat de onweer in de lucht hing, wat verderop, maar dat kwam die kant op. Toen was het duidelijk. En toen ging ze echt naar de kleedkamer voor 1,5 uur. Ze zaten ook samen in de kleedkamer. Hè? Ja. Dat hield het een beetje luchtig, begreep ik van Evans.
Ja, zeker. En ze gaan ook samen met een klein vliegtuigje gaan ze naar Toronto.
Wat me ook opviel is dat de tribunes niet helemaal gevuld waren. Maar goed, daarvoor hadden ze natuurlijk wel iets prachtigs met Coco Golf.
Zo. Ja, die hadden eigenlijk het hoogtepunt al gehad op de dag. Coco Golf.
Ja.
Die ook haar grootste titel wint. Maar voordat we naar Coco Gauff overgaan, gaan we eerst nog even luisteren naar Tellen, die een hele korte reactie gaf aan de ATP na afloop van de finale. Daar kunnen we nu even naar gaan luisteren en daarna gaan we door met Gauff.
Ja, uiteraard een hele goede week. Alleen niet het einde waar je op hoopt. Op dit moment is dat balen en is dat zuur, maar dat is niet anders. Dan was beter vandaag, die heeft alles goed gedaan. Dus ja, uiteindelijk een goede week, maar niet het resultaat waar je op hoopt. Ik denk dat Dan heel weinig bal heeft gemist. Ik denk dat hij 4-5 unforced errors geslagen heeft. Dus dan verdien je om te winnen. Hij was de betere speler. Het is niet dat ik een slechte wedstrijd speel. Absoluut niet. Alleen hij doet het vandaag gewoon erg goed. En heeft mij goed onder druk gezet. Het geeft je uiteraard meer vertrouwen als je finale verliest dan wanneer je eerste ronde verliest. Uiteraard nog steeds een hele goede week. Alleen op dit moment is het lelijk. Niet veel tijd om voor te bereiden in Toronto. We zullen zien hoe het daar gaat. Waarschijnlijk binnen, 36 uur alweer spelen. Dus het is rusten zo snel mogelijk die kant op. En dan hopelijk daar een goed toernooi kunnen draaien.
Nou, dat was Tellen. Duidelijk. Hij gaat door naar Toronto en hopelijk kan hij de goede lijn voortzetten hier. Coco Gauff.
Ja. Maar zij heeft wel eventjes een stapje gemaakt met haar nieuwe coach.
Ze heeft natuurlijk een beetje technische problemen gehad, hè? Voorhand die werkt niet, die greep die is te diep, dat lukt allemaal niet. En dan moet echt iets gaan veranderen, technisch. Want ja, we weten dat ze een topatleet is, weet je, dat lopen en voetenwerk en dat soort dingen, dat is allemaal prima. En daarvoor heeft ze dan nu de hulp ingeschakeld van niemand minder dan Brad Gilbert. De man van het boek Lelijk Winnen, voormalig top 5 speler, voormalig coach van Andre Agassi, Andy Roddick ook. Topcoach, commentator ook geweest, maar al lange tijd niet met een topper gewerkt. Naar mijn weet, althans niet op de manier waarop hij nu met Gauff gaat werken waarschijnlijk. Toch mooi om dan meteen zo'n resultaat te zien.
Ja.
Aanvallend spelen. Dat is ook iets, hè, bij Gauff altijd. Die weet nooit zo goed wat ze moet doen. Moet ze aanvallen, moet ze verdedigen. En dan heb je aan toptacticus Brad Gilbert heb je natuurlijk een goeie.
Ja, zeker. Nou ja, ze wonnen in de finale van Zachary. En ja, die heeft niet echt een heel goed track record wat betreft finales. Volgens mij heeft ze er 6 van de 7 verloren of zo.
Halve finales ook niet. Dat altijd, nee. Dat is een beetje een running joke. Halve finale, het eindstation altijd voor Zachary. Maar daar wist ze dan nu wel een keer doorheen te komen.
Ja. Maar wel gewoon een topspeelster, weet je. Het is gewoon top 10. Maar in de eindfase toch de zenuwen niet onder controle. Dat zien we ook in die Netflix-serie Breakpoint wel een beetje naar voren komen. Volgens mij was dat vorig seizoen alweer. Ja, dat is bij haar vooral die zenuwen en die mentaliteit is.
Ook zij is een topatlete. Weet je, als je naar haar kijkt, dan denk je, dit is echt een ideale sportvrouw. Maar tennis is meer dan dat. Hè? Het is een skillsport, want ook zij heeft technische wat dingen waarvan ik denk, zo zou ik het niet aanleren. En inderdaad, tussen de oren. Speelt een enorme rol.
Ja. Nou, we hadden het even over de aanvangstijden en de hitte in Washington. Dat pakken ze in Mexico heel anders aan. In Los Cabos. Dan beginnen ze gewoon om 5 uur 's middags. En dan hebben ze gewoon 4 wedstrijden achter elkaar gepland.
Ja.
Dat is weer nachtwerk. Ongelooflijk. Maar goed, aan het einde, ja, Tsitsipas wint. Finale van Alex de Minaur. En volgens mij is hij nu een van de jongsten of zo. Die en wel op gras, ja, gravel, hardcore, eigenlijk indoor, outdoor. Alles al een titel heeft gewonnen.
Te gek voor woorden, maar hij had nog nooit een outdoor hardcore toernooi gewonnen. Wat toch volgens mij de toernooisoort is die vaakst voorkomt. Outdoor hardcore. Maar hij had alles al gehad, behalve dat. Compleet. Op alle mogelijke ondergronden en omstandigheden heeft hij een titel binnen. En hij won inderdaad van Alex de Minaur. Mooi affiche in de finale voor dat toch wel redelijk kleine toernooi. Ja, ATP 250. En mooi voor hem. En hij heeft een heel bijzonder doel geformuleerd, hè?
Oh ja?
Ja.
Vertel.
Nou ja, hij heeft gezegd dat hij heel graag de beste ranking van zijn vriendin Paula Badosa wil verbeteren. Dat is het doel.
Op de WTA Tour?
Nee. En dat betekent dat hij nummer 1 van de wereld wil worden. Die was nummer 2 van de wereld. Dus dan moet hij het Alcaraz en Djokovic echt moeilijk gaan maken.
Nou, dan mag hij de US Open gaan winnen. Om te beginnen.
Ik denk dat hij dat wel een goed idee vindt.
Ik denk dat hij het daarmee eens is, inderdaad. Ja. We hadden nog wat meer winnaars die, of in ieder geval finalisten, laten we zo zeggen, die weer een beetje terug is. Dominic Thiem stond in de finale van Kitzbühel, nou, zijn thuisland. Ja. Verloor de finale. Ja, hij was gewoon op, moe, kon niet meer. En Sebastian Baez won daar zijn tweede titel. Thiem werkte volgens mij nog 5 matchpoints weg in zijn halve finale tegen Laszlo Djere. Na 3 uur tennis of zo. En 3,5 uur tennis. Hij zei, ik heb nog nooit zo lang een best of 3 gespeeld. Zelfs eens in de jeugd. Dus dat ging wel heel ver terug. En classic Thiem, hè, met die backhand weer zo krachtig en zo ver achter de baseline. Mooi voor hem in eigen land dat hij daar weer eens na jaren een finale plek wist te bemachtigen. En langzaam op de weg terug. Maar ik betwijfel of hij echt het spel heeft tegenwoordig om weer naar die top 10 te gaan.
Nou ja, als hij de zuiverheid en onnodige fouten en zo eruit weet te krijgen. Als hij gewoon zuiver speelt, dan denk ik dat het zeker wel kan hoor. Ik bedoel, hij blijft een machtige voorhand hebben. En hij blijft natuurlijk die bijzondere backhand hebben en een goede service. Het gaat graag naar voren. Het is een allround speler. Laten we niet vergeten, meervoudig Grand Slam finalist.
Mm-hmm.
Het is gewoon een kwestie van vertrouwen terugkrijgen in die pols. En dat heeft heel lang geduurd. Want die voorhand is helemaal eigenlijk verdwenen. Dus dat is wel even een ding om mee te dealen. Stel voordat je hebt je hele carrière gebouwd voornamelijk rondom een bepaalde slag. En die is dan ineens verdwenen.
Ja.
Ja, dan moet dat wel even een dreun.
Want iedereen heeft het altijd over die backhand. Want dat staat natuurlijk cool op social media. Hij is ook fantastisch. Maar die voorhand is wel, ja, die slaat hij 80% van de tijd.
Ja, en het was een soort van de kroonprins. Hè? De US Open winnaar ook. Ik zeg wel finalist. Maar hij heeft ook gewoon de US Open gewoon gewonnen. Dat ene coronajaar toen. En ja, sneu verhaal. Maar echt mooi om te zien dat hij weer opkrabbelt. Hopelijk.
Ja. Nou ja, om het even helemaal rond te maken. We hadden ook nog 2 WTA-toernooien. Eentje daarvan in Praag. Daar won Lucky Loser. Daar hebben we het weer. Daar hebben we het vorige keer ook al over hadden. Dat gebeurt toch steeds vaker. Nao Hibino. De Lucky Loser wordt de gelukkige winnaar. Zij won van Linda Noskova. 6-4, 6-1 in die finale. Dat was dat. En dan hadden we nog Lausanne in Zwitserland. Een graveltoernooi. En oh jee, ik zie alweer een moeilijke naam natuurlijk. De Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.
Cocciaretto.
Wint daar van Clara Burel in de finale.
Kijk aan.
Hebben het cirkeltje rondgemaakt.
Ja. En die dames die gaan allemaal door naar Montreal, de meeste althans. Waar ook Venus Williams en Caroline Wozniacki zich melden. De comeback van de Deense. Daar kijk jij al rijkhalsend naar uit, al enige tijd.
Jij wilt me nu ergens iets plaatsen.
Ja, goed, het is gewoon een grote naam natuurlijk.
En ja.
Ik vond het ook nooit heel bijzonder of zo om naar te kijken. Maar het was echt wel zo'n doorbijter en over mijn lijk speelster. Fantastische backhand, dat geef ik er. De rest van het spel vond ik niet zo boeiend. Goed voetenwerk. Voormalig nummer 1, Australian Open kampioen. Talloze titels gewonnen. Jarenlang nummer 1 van de wereld. Grote naam.
Ja, maar gewoon het maximale uit haar carrière gehaald, zou je zeggen. En dan 2 kinderen gekregen, natuurlijk prachtig. En dan toch weer het gevoel hebben van, ik wil het weer proberen. Terwijl ik denk, ja, je hebt eigenlijk al het maximale eruit gehaald. Dit was het.
Ja.
Maar dan kriebelt het toch nog ergens. Ik denk, aangewakkerd door andere moeders die misschien terugkomen.
Misschien heeft ze ook gekeken naar Svitolina vooral. Want wij, en ik denk velen met ons, dachten, Ja, dat spel van Svitolina is een beetje outdated voor de huidige WTA-tour met de Sabalenkas en de Rybakinas. Zo machtig. Wozniacki is ook natuurlijk geen super aanvallende speelster. Die moest ook hebben van verdedigende kwaliteiten. Maar misschien keert hij nu ook terug en à la Svitolina gaat ze er vol voor en begint ze te pompen van alle kanten.
Ja.
En wordt een aanvallende speelster. Ik ben benieuwd.
Ja, inderdaad. Ja, ja dat is wel interessant om dan te volgen, inderdaad.
Ja.
En nou ja, dat is natuurlijk het toptoernooi in Montreal. En het andere toptoernooi in Toronto, waar jij bent. We hebben volgens mij nog niet genoemd. Tellen Griekspoor tegen Alexander Zverev.
Ja, die heb ik ook gesproken inmiddels. En die zei over Tellen, what took him so long? Volgens Zverev had hij het al langere tijd in zich. En ja, hij noemde ook zijn leeftijd, weet je, 27. Dat wist hij allemaal uit zijn hoofd, wie hoe oud is. Dat is typisch Zverev. Die weet altijd alles van iedereen. Ook van zijn eigen carrière. Ik vroeg hem bijvoorbeeld nog naar... Want hij heeft onlangs in Hamburg won die zijn 20ste titel. Dus toen vroeg ik hem om een beetje het ijs te breken aan het begin. Want het kan nogal een lastige klant zijn. Van toen jij hier in Toronto het toernooi won. De hoeveelste titel was dat destijds? En dan weet hij dan gewoon, gaat hij zo naar zijn hoofd, begint hij te tellen. Eerst in Petersburg, Montpellier, won ik Washington ook? Ja, ik won Washington toen ook. Zesde titel.
Lekker.
Ja.
Gewoon vriendjes maken, hè? Gewoon slijmbal weer.
Nee, maar ja, goed, er zijn gewoon bepaalde spelers die moet je een beetje losweken.
Dat is ook zo. Maar heb je ook, weet je eigenlijk wat de weddenschap is die hij verloren heeft?
Nee.
Want hij mag een jaar niet naar de kapper. Hij heeft een weddenschap verloren in november. En sindsdien gaat hij niet naar de kapper. Daarom heeft hij zo'n ontplofte hoofd. Maar hij zei, nee. Ik heb een weddenschap verloren. Maar ik kon nergens achterhalen wat die weddenschap dan was.
Oh, dan ga ik proberen het achterhalen. Dan. Dat heb ik even
gemist. Ja. Nou, Alcarazje, weer in actie.
Die staat hier te trainen. Die heeft een soort van centercourt afgeboekt, lijkt het wel. Vanaf het eerste moment dat ik hier ben. Centercourt, Alcaraz. Eerst met Medvedev 2 uur staan knallen. Daarna met Rune meerdere sessies gedaan. Daarna had hij nog een soort reclamespot die hij aan het opnemen was. Samen met Rune. Ook in de training, dames en heren. De ene bizarre slagenwisseling naar de andere. Het publiek ook op de tribune. Ze gaan ook helemaal uit het dak. Het is echt een hele grote step.
En je denkt maar, doe nou rustig, want je hebt nog zo'n lange carrière voor de boeg, weet je. Ga er niet nu verslindende energie, smijten met je energie.
Ja, hij heeft natuurlijk sinds Wimbledon niets gespeeld. Ja, de Hopman Cup even tussendoor. Dat vergaten we de vorige keer nog te melden. Ja, dat is ook een beetje zo voorbij gegaan. Er is een reden, denk ik, dat we het zijn vergeten om te melden toen. Het was niet echt een groot succes, volgens mij.
Nee, het was ook bloedheet, volgens mij. Weinig mensen, de tribune, was in Frankrijk.
Ja.
Bloedheet. Kroatië won dat met Čorić en Vekic.
De meesten die hebben Medvedev een lange pauze genomen. Alcaraz is een pauze genomen. Rune ook helemaal. Hij zei, ik heb alle batterijen weer opgeladen en ik kan er weer voor gaan. US Open is voor Rune zijn favoriete toernooi. Dus, en voor Medvedev is dit het beste gedeelte van het seizoen. Dus er zijn wel spelers die nu echt proberen te oogsten. Terwijl je toch een beetje zoiets hebt van, weet je, Roland Garros en Wimbledon hebben we achter de rug. Laten we dat de hoogtepunten van het seizoen noemen. Nou ja, er zijn genoeg spelers die denken daar heel anders over. Die denken, dit is mijn moment.
Ja, nu je het zegt, we weten natuurlijk allemaal nog. Met Verdef dat hij, wat won hij, hoeveel toernooien achter elkaar destijds. Ja, het hele hardcourt seizoen in Amerika.
Ja, al één keer de US Open gewonnen, al een andere keer nog de finale gehaald. Dus dit is zijn moment. En hij heeft aan het begin van het jaar dat hij de hele winstreeks, hè, van die 5 toernooien. En hij is nu weer terug op het hardcourt. Dat is een gouden combinatie. Hardcourt en met Verdef, dat weten we.
Ja. Ja, die jongens kijken er allemaal enorm uit, zijn topfit. Maar wie niet helemaal fit is, ja helaas, Botik van de Zandschulp, die ontbreekt in de schema's.
Ja, die heeft vlak voor het toernooi van Hamburg wat hij wilde spelen, heeft hij een blessure opgelopen. En dat is, nu nog zijn ze nog aan het kijken naar wat daarmee moet gebeuren. Hoe lang die uit de roulatie is. Toronto en Cincinnati, dat gaat niet lukken. US Open hopelijk wel. Ja, heel veel kunnen we er niet over zeggen. Hij hoopte met Sven Groeneveld, nieuwe coach, een nieuwe start. Het is niet echt van de grond gekomen door fysieke problemen.
Het is een nieuwe blessure. Hè? Het is niet de oude voetblessure die hij had zeg maar op Roland Garros. Waardoor hij de eerste ronde verloor. Het is iets nieuws. Ja, het is wel een beetje pech. Pechseizoen. Want hè, het begon natuurlijk al in het begin van het jaar met een scheur in zijn bovenbeen. Waar hij behoorlijk last van had. Ook op Australian Open. En dan Roland Garros en Wimbledon met die voetblessure. En nu weer een andere blessure. Nou ja, met deze veel sterkte.
Ja.
Wordt wel gemist.
Ja, tuurlijk.
Zeker met Tellen nu ook zo, hè? On fire. Dat had je het geweldig gevonden als ze allebei in die schema's staan.
Ja, Tellen compenseert, overcompenseert nu met de grote successen. Met de toernooiwinst in Nederland en nu weer een finale in Washington. Maar het was inderdaad beter geweest als ze tegelijkertijd aan het knallen waren geweest.
Ja.
Nou, dat was het, denk ik. Ik ga snel naar, ja, naar de banen, naar het toernooi. Ik hoop Talon snel te spreken. Jij gaat op vakantie binnenkort naar Bali. Bali.
Ja. Ja, ik ben er bang voor. Ja. Ik ga alleen maar gefrituurd eten, want ik durf niks aan te raken wat gewassen is. Ja, dankjewel. Maar microfoon gaat altijd mee. Tennis blijven volgen. Dus wie weet hebben we nog even contact als het lukt via de wifi. Dus blijf ons volgen op de social en anders via de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel.